Goedenavond, gemeente. Op deze biddag voor gewas en arbeid heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. De enige collecte die voor de slotzang wordt gehouden is de biddagcollecte, bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. Deze wordt van harte bij u aanbevolen. De collecte die vanmorgen werd gehouden voor het project voor hulp in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos in Griekenland heeft €595,88 opgebracht. Wij willen ons nu voorbereiden op de dienst door te zingen van Psalm 68, het vierde vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 84. En daar de eerste drie versen van: hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen, want zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Welzalig hij die als een kracht en hulp alleen van u verwacht. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 84.
Thank you.
Na de geloofsbelijdenis zingen we lied 331, Jezus leeft in eeuwigheid. Dat is het refrein. Lied 331. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen we ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader, u die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de Heere van ons leven bent, tot u nemen we de toevlucht ook aan het begin van deze dienst, op de avond van biddag voor gewas en arbeid. En we danken u dat u die God bent die trouw houdt door alles heen, tegen alles in. En we danken u dat u woord houdt. En daarom zijn we ook samengekomen rondom uw woord, uw getuigenis, dat vast is en zeker en dat aan eenvoudige mensen een wijsheid leert ongekend. Daar moeten we het van hebben. Hier in de kerk, maar ook wie thuis met ons verbonden is via de kerkradio of via het internet. En we danken u voor de middelen en mogelijkheden die we krijgen om rondom de Bijbel gemeente te zijn. Help ons, o God, door uw woord en door uw geest om u te bedoelen. U, de God van ons leven. En dat we ons richten en spitsen op u alleen. En dat het ons om u begonnen is. Niet pas of niet alleen op een biddag, maar elke dag van ons bestaan. Dat we ontvangen uit uw hand, om dat ook weer te besteden tot uw eer. Een dag als vandaag tekent ons als afhankelijke mensen, die zonder u niet kunnen, aangewezen in alles op u. Maar u wilt er dan ook zijn. Zo is uw naam. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal, de betrouwbare. Heren, we bidden u om uw zegen, dat u er zelf bij bent en in meekomt. Als we luisteren en zingen, het orgel bespelen en spreken, laat alles u bedoelen, omdat u de God van ons leven bent. Heren, wil ons horen, alleen uit genade. Niks van ons is erbij, het ziet al op u. Om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar lezen uit de profetie van Jeremia, het 14e hoofdstuk. En daar staat in mijn Bijbel boven de grote droogte. Met afgelopen zomer in ons achterhoofd kunnen we ons daar iets bij voorstellen. Jeremia 14. En daar schrijft Jeremia het woord van de Heere dat tot Jeremia gekomen is met betrekking tot de grote droogte. Juda treurt, zijn poorten verkommeren, ze liggen in het zwart gehuld ter aarde. En het gejammer van Jeruzalem stijgt omhoog. De vooraanstaande onder hen sturen hun minderen erop uit voor water. Komen ze bij de regenbakken, dan vinden ze geen water. Met hun lege kruiken keren ze terug. Ze schamen zich en worden te schande en bedekken hun hoofd. Omdat de grond gescheurd is, er is immers geen regen op het land, schamen de akkerbouwers zich. Ze bedekken hun hoofd. Ja, zelfs de hinde werpt op het veld haar jong en laat het in de steek, omdat er geen gras is. De wilde ezels staan op de kale hoogte als jakhalzen, snakken ze naar adem. Hun ogen bezwijken, omdat er geen gewas is. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, Heere, doe het omwille van uw naam, want talrijk zijn onze afdwalingen. Tegen u hebben wij gezondigd. U, hoop van Israël, zijn verlosser, in tijd van benauwdheid, waarom zou u zijn als een vreemdeling in het land, als een reiziger die slechts van de weg afwijkt om te overnachten? Waarom zou u zijn als een radeloze man, als een held die niet verlossen kan? U bent toch in ons midden, Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd, verlaat ons niet. Zo zegt de Heere over dit volk. Zij hebben het rondzwerven zo lief gehad. Zij hebben hun voeten niet gespaard. Daarom schept de Heere in hen geen behagen. Nu zal hij aan hun ongerechtigheid denken en hun zonde straffen. Verder zei de Heere tegen mij, bid niet voor dit volk ten goede. Al vasten ze, ik luister niet naar hun geroep. Ook al brengen ze een brandoffer en een graanoffer, Ik zal hen in hen geen behagen scheppen, maar door het zwaard, door de honger en door de pest zal ik een einde aan hen maken. Toen zei ik, ach Heere, Heere, zie, die profeten zeggen tegen hen, u zult geen zwaard zien en honger zult u niet krijgen, maar ik zal u een duurzame vrede geven in deze plaats. De Heere zei tegen mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, ik heb hun geen opdracht gegeven en ik heb niet tot hen gesproken. Ze profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Daarom, zo zegt de Heere over de profeten die profeteren in mijn naam, hoewel ik hen niet heb gezonden, en zij toch zeggen, er zal geen zwaard en honger in dit land zijn. De profeten zullen zelf door het zwaard en door de honger omkomen. Al het volk waartegen ze profeteren zal weggeworpen worden op de straten van Jeruzalem vanwege de honger en het zwaard, zonder dat iemand hen begraaft. Hen, hun vrouwen en hun zonen en hun dochters, zo zal ik hun kwaad over hen uitstorten. Zeg dan dit woord tegen hen. Tranen stromen uit mijn ogen naar beneden, nacht en dag zonder ophouden. Want de maagd, de dochter van mijn volk, is gebroken met een grote breuk, door een wond die zeer pijnlijk is. Ga ik erop uit, het veld in, zie daar hen die gevallen zijn door het zwaard. Kom ik in de stad, zie daar hen die ziek zijn van de honger. Ja, zowel profeet als priester trekt in het land rond en weet geen raad. Hebt u Juda dan helemaal verworpen? Of walgt uw ziel van Sion? Waarom hebt u ons zo geslagen dat er geen genezing voor ons meer mogelijk is? We zien uit naar vrede, maar er is niets goeds. Naar een tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking. Heren, we kennen onze goddeloosheid, de ongerechtigheid van onze vaderen, want wij hebben gezondigd tegen u. Verwerp ons niet omwille van uw naam. Maak uw heerlijke troon niet te schande. Denk aan uw verbond met ons. Verbreek het niet. En dan komen de woorden van de tekst. Zijn er onder de nietige afgoden van de heidenvolken die het laten regenen, of kan de hemel regendruppels geven? Bent u dat niet, de Heere, onze God? We zien naar u uit, want al deze dingen doet u. Tot zover onze schriftlezing en onze tekst. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 147. De verzen 4, 5 en 6 zingt beurtelings en dankt de Heere. God wil al het vee steeds spijzen, laven. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 4, 5 en 6 van Psalm 147. Gemeente des Heren, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar soms hoor je wel eens van mensen dat de dingen om ons heen hen kunnen benauwen. Als er vergaderingen zijn over duurzaamheid en over de ozonlaag, over de CO2-uitstoot, broeikaseffect, en dat het steeds warmer wordt op de aarde. Echte winters, die hebben we niet meer. De seizoenen die vloeien als het ware in elkaar over. En ga zo maar door. Of liever, ga zomaar niet door. Want dat kan natuurlijk niet. Dat je op zo'n manier je eigen graf zou graven. En wereldwijd houdt men zich daarmee bezig in meerdere of mindere mate. Een van de vragen is, hoe hebben we ons dan te gedragen ten opzichte van ons milieu, ten opzichte van onze omgeving? Dat wat ons omgeeft, geven we daar nog om? En denken we daar nog over na, staan we daarbij stil? Juist op een middag als vandaag is het goed om aan de hand van Jeremia 14 daar eens bij stil te staan. En daar in Jeremia 14 maak je kennis met de toch wel fatale gevolgen van een enorm grote droogte, waardoor stad en platteland worden geteisterd. Er wordt ons daar in dat 14e hoofdstuk, om zo te zeggen, een nationale ramp beschreven. Vreselijk. En uit die nationale volksnood klimt dan een gebed op voor Gods aangezicht. Maar dat gebed wordt kort en goed door God afgewezen. En ook de profeet Jeremia, die probeert om zo goed mogelijk een soort middelaarsrol te vervullen, die heeft geen kans. Bid niet voor dit volk ten goede. Laat maar, Jeremia. Het vasten, het offeren, het huilen, het schreeuwen, het heeft geen zin. En ook de klacht van Jeremia en het aanhoudende gebed van het volk, het is te vergeefs. Dat is dan een erg dramatisch hoofdstuk in de Bijbel. Want je mag daar geen automatisme van maken, maar in de regel wordt een gebedsstrijd en het aanhoudende gebed, dat wordt toch gewonnen door de bidder. Want ze weten het, God die laat toch geen bidder staan. En bid en u zal gegeven worden. En je hoeft maar te kloppen. En de deur zal voor u opengaan. Maar dat loopt hier dus spaak. Dat kan dus blijkbaar ook nog. Dat, om zo te zeggen, de Heere God zich niet gewonnen geeft. En dat de Heere God zich niet laat verbidden. Dan sta je daar met je handen gevouwen en je ogen gesloten. Vol verwachting, terwijl in feite alle verwachting de bodem in is geslagen. En toch wil ik vanavond beweren dat er geen onverhoorde gebeden zijn. Immers, God is, gevoelig, mag ik het zo zeggen, gevoelig voor onze gebeden. Maar dan moeten het wel gebeden zijn. En gebeden die uit je hart omhoog opwellen voor zijn aangezicht. Uit het hart gegrepen. En niet alleen maar lippentaal, waar ook in de Bijbel tegen wordt gewaarschuwd. Dat er zoveel onverhoorde gebeden lijken te zijn, dat ligt niet aan de hoorder van de gebeden, maar eerder aan de spreker, de zegsman, de zegsvrouw van die gebeden. Zullen we dat niet over het hoofd zien? En dan komt daar ook die onmogelijke positie van Jeremia naar voren. Hij staat aan de ene kant, aan de kant van God. En tegenover het volk. En aan de andere kant staat hij te midden van het volk. Tegenover God. En dat is geen begeerenswaardige functie. Om zo een profeet te zijn, daar bezwijk je onder. Kijk maar naar de Heer Jezus Christus. Aan Gods kant staande was hij de Zoon van God. En dan tegelijkertijd Zoon van de mensen te zijn. Zie, de mens. Deze Jeremia, hij probeert nog zijn best te doen. Hoewel het hem verboden was om te bidden. En hij probeert het nog over de boeg van de valse profeten te verklaren dat het allemaal zo ver gekomen is. En tussen de regels door, of eigenlijk nog net op de regels, geeft hij ook de Heere God nog een beetje de schuld. Hebt u dan Juda niet helemaal verworpen? En daarop volgt dan weer een belijdenis van schuld. Maar dan ineens, zo ongeveer tegen het eind van het hoofdstuk, zo tegen onze tekst aan, dan gebeurt er iets. Namelijk dat Jeremia zich beroept op, niet iets nieuws, maar wel een nieuw oogpunt in dit hoofdstuk. Ik bedoel, het komt nu pas voor het eerst in dit hoofdstuk naar boven. Ik bedoel dat er staat, verbreek niet uw verbond met ons. Kijk, en dan wordt er een heel teer punt aangeraakt. Wanneer er gekomen gaat worden op het terrein van het verbond. Wanneer er teruggegrepen gaat worden, om zo te zeggen, op het feit dat de Heere God zich destijds ooit heeft verbonden aan mensen. En als je dat in twijfel gaat trekken, of juist erbij gaat halen, om weer in herinnering te roepen. Heere, weet u het nog? U hebt zich verbonden. U hebt beloofd. En u bent toch trouw. En bij u moeten we toch wel zijn. Als het waar was, hè, dat de Heere God niet meer zou denken aan zijn verbond, dat hij zich verbonden heeft aan zijn verbintenis met mensenkinderen, en met stervelingen, met zondaren. Als de Heere dat verbond zou vernietigen, ongedaan maken, nee, dan ben je echt nergens meer. Dan is Juda nergens meer, waar hier steeds een pleidooi voor wordt gevoerd. Dan is Juda, net als de heidenen, overgeleverd aan, ja, aan de natuur. Overgelaten. Daar heeft dus iemand gezegd, de natuur, dat is de meest onbarmhartige tiran die er bestaat. En eigenlijk komt het daar wel op neer hier. Om dat inzicht gaat het ons op biddag vanavond. Zonder de God van het verbond die zich verbonden heeft, die zich verbindt met mensen, met de Israëlieten en met ons net zo goed, ben je overgeleverd aan de nietige afgoden van de heidenen. Dat wil zeggen aan de blinde, vergoddelijkte natuurkrachten. En daar kenden ze wat van, hoor. En daar konden ze wat mee. Niet alleen in de buurvolken rondom Israël. Daar werden de natuurelementen aanbeden, de zon en de maan, en bepaalde bomen en de wind en bepaalde windrichtingen. Maar wat een leegheid is het om daar je vertrouwen op te stellen. Wat een loze godsdienst is dat. En wij lopen dat gevaar net zo goed hoor. Juist ook op een biddag. Ga maar na wanneer je op een biddag God alleen maar nodig hebt. Voor je gewas en voor je arbeid. Voor je werk en wat er groeit en bloeit. Mag ik het dan even heel cru zeggen? Maar voor de rest kan God ons gestolen worden. En voor de rest weten we niet meer dan dat. En te belijden dat God zich juist hoogst persoonlijk aan mensen wil verbinden. Als je dat allemaal hebt losgelaten. Ah, wat is het dan arm met je gesteld. Als je God alleen maar nodig hebt voor je welvaart. En voor je materialiteit. Als dat helemaal godsdienst is. En meer niet. Wat is het dan arm. En dan kan het soms zomaar ineens blijken. Dat ik ja, ondertussen er meerdere godsdiensten op nahoud. Dan heb ik een biddag godsdienst. Want wat heb ik hem hard nodig. Ik ben ervan overtuigd, ook in het komende seizoen weer. En als het allemaal maar weer goed afloopt met mijn bedrijf en met mijn portemonnee en met mijn noem maar op. En ik heb een godsdienst waarbij ik weet, er is nog meer. Ja, er is de God van het verbond die zich heeft verbonden aan ons mensen. Om ons meer te geven dan brood alleen. En gewas en arbeid alleen. En nou weet ik wel dat we zonder brood niet kunnen leven. Maar met een stuk heidendom kun je in der eeuwigheid niet bestaan hoor. De nietige afgoden van de heidenvolken. Dat zijn de goden, de machten, de krachten waar iets van verwacht wordt. Veel of weinig buiten God om, die Heere heet en Heere is. En vandaar dat er hier beleden wordt in vragende vorm of er bij die lege, loze afgoden bij zijn die het kunnen laten regenen. En of de hemel als een ijdele afgod die wel aanbeden werd, het kan laten regenen. Nee. Moet dan het antwoord zijn. Nee. God is het. Ja toch? En dan wordt daar zo treffend die verbondsnaam voor God gebruikt. Heere met allemaal hoofdletters. Onze God. Op biddag roepen we niet tot de een of andere algemene voorzienigheid. Opdat er toch maar een beetje een goed evenwicht zou zijn. Tussen regen en droogte. Alles op zijn tijd. Tussen voor- en tegenspoed. Alles op zijn tijd. Nee. Op biddag roepen we die God aan die zich aan ons verbonden heeft. En in Jezus Christus onze Vader is. Die voor ons heil zorgt. Van binnen en van buiten. Naar lichaam en naar ziel. Ja, we richten ons tot die God. Die een God van mensen is. En zelf ook mens heeft willen worden. Tot ons heil. tot onze zaligheid. En het is van hem dat we alle goeds mogen verwachten. Want hij zorgt voor ons. Voor mij. Van die nietige afgoden van de heidenen heb je echt niks te verwachten. Daarom zien we naar u uit. Al deze dingen doet u. De God die Heere heet. En Heere is de God van het heil. We moeten wel oppassen dat we het niet gaan omkeren. De God van het verbond, dat is de God van het heil. En hij gebiedt ook over de natuur. En niet andersom. Hoeveel zijn er niet die zich in eerste instantie bekommeren om een God van de natuur. En die schuiven het feit dat de Heere God ook nog heil wil schenken, maar op de lange baan of van zich af, mijlen ver. Nee, dan draai je het om. Immers een mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God naar buiten komt. En dat zijn woorden van heil, van redding, zaligheid in Jezus Christus. We zien naar u uit. Dat is een verwachtingsvol uitzien. Een hopen op de Heere. Een weten, bij hem moet ik zijn en mag ik zijn. En telkens weer aankloppen. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus is schepper, maar daarna niet gestopt. Hij onderhoudt ook. En alle zaken die we ook maar op een middag kunnen en natuurlijk ook mogen begeren, die zijn er niet anders dan dat ze staan in de dienst van dat ene hoofddoel. Namelijk dat God gekend, erkend, beleden wordt als Heere en Heiland. De God die zich heeft geopenbaard en daardoor met ons in een verband, met een verbond heeft willen treden, die wil niet liever dan dat ik leef uit hem, met hem, het verwachtend van hem. God doet alle dingen tot ons leven, tot ons behoud. En op hem wachten we. Van hem verwachten we. Daarom op biddag dan dwingen we niet. Op biddag gaan we ook niet lopen zeuren. Maar in vertrouwen. In geloof. Wacht ik, verwacht ik het van de Heere God. Wacht op de Heer, wees sterk. Je moet dus letten op de jubel die de apostel Paulus aanheft in de Romeinenbrief. Als hij schrijft, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Vergeet het niet op de biddag, maar wel in de goede volgorde. Onze verzoening, onze verlossing is veilig in God, in Jezus Christus. En daarom geeft hij ons dagelijks brood. Om dat te genieten, het hoogste goed. Om dat te belijden, het grootste goed. Om daarmee verder te kunnen in het leven voor jezelf, maar ook met elk ander. Want biddag is ook weer geen egoïstisch gebeuren, maar juist ook met het oog op de ander. Amen. Wij gaan lied 348 zingen. Om bloesem aan de bomen, om overvloed aan vrucht, om vissen in de stromen, om vogels in de lucht, roepen wij, Heer, u aan. We zingen lied 348. Dan gaan we nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader, Heere, u die Heere heet, ik zal zijn die ik zijn zal. We verwachten het van u. In het volste vertrouwen dat het u nooit uit handen loopt. En dat, zoals we elke kerkdienst beginnen, u niet loslaat de werken van uw handen. U laat ze niet varen op zijn beloop, omdat u trouw bent. En toch is het goed om juist op een biddag ook u aan te lopen als een waterstroom. En dat kan zijn in een tijd van droogte. Dat kan zijn in een situatie zoals geschilderd in Jeremia 14. Heere God, we weten dat we telkens weer een beroep op u mogen doen die zich verbonden heeft aan ons mens. Die niet de band heeft doorgesneden, ondanks ons. En al ons doen en laten, al ons zeggen en zwijgen. U bent het die er telkens weer bent en blijft. En daarom bidden we u, o God, voor gewas. Dat al wat groeien gaat en bloeien gaat, zo tot wasdom komt, dat het vruchten oplevert. En misschien ook wel een goede opbrengst in onze portemonnee. Maar dat we ook beseffen in dat alles, dat dat niet het belangrijkste is. Maar dat we u kennen en belijden. En uw naam hoog houden, uitdragen. En het heil in Jezus Christus. Daarvoor laat u ons toch mens zijn op deze aarde. Om daarvan te genieten. En dat te verkondigen. We bidden u voor arbeid. Dat er genoeg werk mag zijn. En er is veel werk. En vaak zijn er arbeiders te weinig. En daarom bidden we u, o God, laat in alle facetten van werk en werkverschaffing en voorziening in het werk ook arbeidsvreugde mogen zijn waarvoor u de lof ontvangt en de dank. En dat we in ons bezig zijn, en of dat dan in de keuken is of op school of in onze studie of op het werk, of misschien ook als we uitgewerkt zijn of geen werk hebben, maar dat we toch onze bestemming weten in u. En daarom ook u steeds weer de lof toebrengen die u waard bent om te ontvangen. Want dat hoort er ook bij. Als we wachten op u. Als we u verwachten. En het van u verwachten. Heere God, we bidden u niet om zo'n overvloed waarin we zouden verdrinken, omkomen. Maar geef ons genoeg tot eer van uw naam. En daar wat tekort is, waar nog steeds mensen kreperen van pijn en van honger en van nood, geef dat ook wij onze verantwoordelijkheid verstaan om daarin te delen. Van onze overvloed naar hen toe. En geef, Heere God, vrede op aarde. En dat alle oorlog en vernietiging en alle machtswellust aan de kant geschoven wordt. Om de volle voorrang te verlenen aan uw koninkrijk dat komt. We zien er naar uit. Heere God, we bidden u voor alle arbeid die mag gebeuren op het kerkelijk erf, hier in de gemeente, maar ook in ons land, over heel het rond van de aarde. Geef, Heere God, dat dat gezegend wordt en dat ook daar vruchten gezien worden voor u en tot de eer van u. We bidden u, daar waar de velden soms droog lijken en dor en onvruchtbaar in onze ogen, wil wonderen werken, zodat het gezien wordt dat tegen alles wat wij dachten, u een God bent om het van te verwachten. Heere, zorg voor zieken, mensen in het ziekenhuis, maar ook thuis. Mensen die leven met een handicap. Geef troost en bemoediging. En zegen alle helpende handen om hen heen. Alle die mantelzorg verlenen. We bidden u voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren. Dat ze dat doen in afhankelijkheid van u. Het ook verwachtend van u. Heere God, we bidden u voor mensen in zorgen en problemen. Voor wie de wereld en het leven soms zo donker kan zijn. Geef ons er oog voor. Om er te zijn voor die ander. Tot steun, tot bemoediging. Met een goed woord. Misschien met een arm om de schouder. Zodat het gezien en gemerkt wordt. In Jezus' naam staan ze er niet alleen voor. Heere God, we bidden u voor de kerk in de verdrukking. Geef ze volharding en draagkracht. Opdat ook daar de lof op uw naam gaande gehouden wordt. En niet gedempt. Of gedimd. En laat het ook onder ons telkens weer een jubel mogen zijn. Uw naam ter eer. Want u bent dat waard. Omdat u die God bent die zich heeft verbonden. En die verbintenis niet hebt doorgeknipt of doorgesneden. En dan valt er voor ons te verwachten en te hopen. Onverdiend. Levend van genade, u grootmakend. Wil ons horen, o God, uit genade alleen. Omwille van het werk van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. Er is één biddagcollecte die bestemd is voor de kerk. Van harte bevelen we deze collecte aan bij u. Daarna willen we zingen van Psalm 65, de versen 1, 3 en 6. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u. Met stil ontzag, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. 1, 3 en 6 van Psalm 65. Thank you. Ga nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.